Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij het hebben over de geopolitiek van Japan. En dat is nodig, want Japan maakt op dit moment een grote geopolitieke gedaanteverwisseling door. En daar moeten wij het over gaan hebben. Ik zit hier natuurlijk met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmiprasad. En met wie kunnen wij het beter hebben over Japan dan met Japanoloog Casper Witz? Zou je meer kunnen vertellen over jouw relatie met Japan, Casper? En natuurlijk van harte welkom.
Prima, en dankjewel. Ik ben zowel Japanoloog als Sinoloog. Dus ik heb zowel Chinees als Japans gestudeerd in Leiden. En ook in China, Japan en Taiwan gewoond uiteindelijk. Maar het langst in Japan van die drie landen. Dus meer dan 10 jaar in Japan gezeten. Zowel om academische redenen. Dus ik ben daar voor studie en onderzoek lang geweest. Maar ik heb ook een tijd mijn eerste jaren in Japan doorgebracht in een zen-boeddhistisch klooster. Levensstijl en tradities wilde leren kennen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste lange kennismaking met Japan. Dus uiteindelijk, na een paar jaar ben ik toen verhuisd naar de stad en verder gaan met studeren. En uiteindelijk heeft het allemaal 10 jaar geduurd. En nu doseer ik over dit onderwerp. Ik ben vooral bezig met de buitenlandse politiek van China, Japan en Taiwan en buitenlandse betrekkingen van die regio en geopolitiek ook.
Heel erg interessant. Ik kan me voorstellen dat Japan echt een andere wereld is, maar dan binnen Japan nog eens het zen-boeddhistische klooster opzoeken, dat het weer een totaal andere wereld is van die andere wereld die je al bezocht had. Kun je daar heel kort iets over zeggen?
Ja, het is zeker zo dat ook de gemiddelde Japanner helemaal geen kennis heeft hiervan, van die manier van leven, die toch teruggaat honderden of misschien wel duizenden jaren lang, die tradities die bestaan. Ja, het is wel een heel Spartaans en premoderne levensstijl natuurlijk. Heel vroeg opstaan, veel werken, veel mediteren. Terwijl de gemiddelde Japanner heeft nog nooit gemediteerd bijvoorbeeld. En interesseert het ook.
Terwijl dat het beeld een beetje is, toch? Van Oost-Azië.
Ja, nou, als dat het beeld is, is het niet terecht. Er zijn wel boeddhistische landen waar de leek nog wel veel mediteert. Maar Japan absoluut niet. En het is toch echt wel een hele moderne kapitalistische maatschappij. Waar ergens deze waarden nog wel bestaan, maar je moet wel even zoeken.
Nou, ik ben blij dat jij ons kan helpen met deze zoektocht. Want ik denk dat je die wereld van dichtbij moet hebben gezien om daar wat over te kunnen vertellen. Dus daar zijn we heel erg dankbaar voor. En het is ook nodig, want die geopolitieke gedaanteverwisseling waar ik net al op hintte, vindt eigenlijk voor onze ogen plaats. En dat wilde jij eigenlijk uitleggen aan de hand van 2 anekdotes. De eerste was, als ik even mag invullen voor jou, is dat op het moment dat Xi Jinping als president van China Moskou bezocht vorig jaar, bezocht Kishina, de premier van Japan, Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. En tegelijkertijd was er ook 2 weken geleden, of eigenlijk een jaar later, niet tegelijkertijd, een jaar later, een paar weken terug, een toespraak van Kishida die heel goed ontvangen werd in de Amerikaanse Senaat. Zou jij meer over kunnen vertellen? In welke geopolitieke toestand verkeert Japan op dit moment?
Ja, ik denk dat zeker de eerste situatie al heel symbolisch is. Dus dat je ziet dat op 21 maart, kan je opzoeken, 2023, dus zie je de foto's van Xi Jinping in Moskou. Heel duidelijk eigenlijk de banden nog versterken met Rusland, terwijl de oorlog gaande is. En op diezelfde dag dat Kishida niet alleen Kiev aandoet, maar ook Bucha. Dus waar grote massamoord heeft plaatsgevonden en waar die duidelijk door geraakt werd, et cetera. En het is natuurlijk heel erg belangrijk om te laten zien, blijkbaar voor hem, aan welke kant Japan staat in deze verschuivende tektonische platen van de internationale geopolitiek. Dat Japan zich heel erg is gaan identificeren als toch een koploper bijna van binnen de liberale internationale orde. De wereldorde gebaseerd op bos. En dat zag je dus ook terug vorige maand toen Kishida zijn lange speech hield in Washington. En waar hij juist benadrukte ook dat Amerika niet moet zwichten voor de verleiding van de isolationisten eigenlijk. En dat het ook een verkapte waarschuwing was aan de Republikeinen. De wereld heeft Amerika nodig. En hij had het daarin over de Indo-Pacific regio, dus de Aziatische regio, dat Amerika daar nodig is om tegenwicht te bieden aan China. Maar hij had het ook heel duidelijk over Oekraïne. Dus je ziet dat Japan zich dus ook heel erg betrokken voelt nu bij de veiligheidsstructuren in Europa. En eigenlijk een steentje wil bijdragen aan het beschermen. Misschien een heel belangrijk citaat van hem is: wat vandaag Oekraïne is, kan morgen Oost-Azië zijn.
Dus ja, daarmee verbindt hij heel duidelijk Oekraïne met Oost-Azië en wat daar gebeurt. En nodigde opnieuw Amerika uit om op te staan voor de Japanse belangen en misschien ook wel voor de belangen van de internationale wereldorde. Waarom is die zo belangrijk voor Japan?
Ik denk dat Japan zich gewoon heel erg identificeert met die wereldorde en ziet dat de, zeg maar, een wereldhandel gebaseerd op de regels die geworteld zijn in die orde, het gewoon eigenlijk de basis is van Japan als grootmacht en vooral als maritieme grootmacht die handel wil drijven met de hele wereld en daarop dus eigenlijk de macht wil baseren. En daarom van belang is dat die liberale wereldorde in stand blijft om tegenwicht te blijven bieden aan Chinees expansionisme. Dat is uiteindelijk de grote motivator van het nieuwe denken in Japan, denk ik. Is toch de dreiging van China in de eigen regio.
Oh, dus Japan wil eigenlijk die handelstromen vrijhouden. Althans, dat is het idee, gebaseerd op een internationale regelorde. Is dat ook gelijk de reden waarom Japan eigenlijk voor Nederland te doen? Om het voor de luisteraar helder te krijgen? En voor de EU?
Voor een groot gedeelte wel, denk ik. Dat we ons moeten beseffen dat Japan gewoon een enorm cruciale partner is in Oost-Azië. En ook een enorm machtige en krachtige partner. En als dat niet zo zou zijn, zou er wel heel weinig tegenwicht zijn voor Chinese expansionisme in die regio. Dus dat Japan zich zo aan het heroriënteren is hierin en ook laat zien dat het de leiding wil nemen, is zeker iets waar wij ons in Europa nauwelijks van bewust lijken te zijn. Maar wat gewoon wel heel belangrijk voor ons is. Al is het alleen maar bijvoorbeeld dat handel met Japan nog steeds heel belangrijk is voor ons. En ook veel meer gaat worden vanwege het nieuwe vrijhandelsverdrag dat getekend is tussen de EU en Japan. Het grootste vrijhandelsverdrag ooit.
Ja.
Dat zeg ik ook tegen mijn studenten. Want het is zeker geen slecht moment om te beginnen met het leren van de Japanse taal.
En zij eigenlijk,
voor de luisteraar, het gaat in totaal om meer dan 20.000 miljard jaarlijks aan BBP qua markten, wat echt ongekend groot is.
Zou je eigenlijk ook kunnen zeggen van wat Europeanen hadden met Rusland, dus dat ze relatief verder waren in het denken over Rusland en dat een mogelijke dreiging kan zijn en dat zij West-Europese landen van betichten van jongens, wordt die zwakker? Dat eigenlijk dat hetzelfde zou kunnen zeggen over Japan en ook Zuid-Korea. Ik heb te weten dat je daar ook veel over weet. Dat die landen zelf ook een grote bewustzijn hebben van de gevaren daar.
Ja, goed punt denk ik. Ik denk dat Japan heel erg de voorloper is geweest en nog steeds is wat betreft China-strategie. En dat je ziet dat de VS ook heel veel ideeën, daar zullen we het later ook wel over hebben, over heeft genomen van Japan over hoe met China om te gaan.
Zelfs de term Indo-Pacific gaf je aan.
Ja, is niet oorspronkelijk een Japans idee, maar wel heel erg gepopulariseerd door Japan sinds zo'n 15 jaar geleden. Dus inderdaad, Japan is eigenlijk een voorloper gewoon wat betreft kennis en bewustzijn over China. Gewoon institutionele kennis is heel erg groot in Japan. Dat merk je op alle ministeries, et cetera, in Tokio. Dat kan je inderdaad vergelijken met, zeg maar, de Baltische Staten, Polen, et cetera. Maar de geschiedenis is natuurlijk wel heel erg anders. In de zin van dat Japan was juist de imperialistische macht in die regio in het verleden. En daarom zien China, maar ook beide Korea's, Japan nog steeds als vrij negatief. En terwijl in Oost-Europa was natuurlijk Rusland de kwade imperialistische kracht. En daar komen de emoties van de Baltische Staten en de Polen, et cetera, vandaan. Recht en hun terechte zorgen over Rusland vandaan. Dus dat is natuurlijk wel een hele andere soort geschiedenis. En in Japan hebben ze ook wel degelijk perioden gehad, tot vrij recentelijk, denk ik, waarin men hoopte op een veel positievere relatie met China. Ik denk dat Baltische Staten en Polen nooit die illusie hebben gehad over Rusland en terecht.
Die positieve relaties met China blijken dus toch niet mogelijk, in tegenstelling tot de niet eens zozeer verwachting, maar hoop die zij tot 20 jaar geleden misschien koesterde.
Japan komt koude kermis thuis.
Ja.
Kan je wel zeggen, ja, dat hoop op goede relaties met China was heel groot. En ook positief, een positief beeld van China was min of meer de consensus in Japan tot een tijd geleden. En dat is inmiddels totaal gekanteld. In Zuid-Korea ook. Dus dat zien zij wel een beetje als gemiste kans.
Wat ik interessant vond, ik denk als we om de geopolitiek van Japan te begrijpen, moet denk ik een klein duikje doen in het verleden. Maar dat doen we vaker als we geopolitiek van landen willen duiden. Dus je gaf aan dat Kishida tijdens toespraak in de VS aangaf, wees niet isolationistisch, want het kan grote gevaren meebrengen. Nou, Japan was in het verleden ook heel sterk isolationistisch van aard, dus echt gericht op het eigen, zo min mogelijk contacten met de buitenwereld. Maar hoe is dat gegaan eigenlijk?
Het is denk ik belangrijk om gewoon echt geografisch te denken. En,
wat voor land is het eigenlijk?
Ja, dus het is natuurlijk een eilandenrijk. En daarom, qua denken, wordt het soms wel eens vergeleken als het over geopolitiek en politiek gaat met Groot-Brittannië. Maar heel belangrijke verschillen zijn er ook. En het belangrijkste verschil is denk ik dat Japan ligt veel verder af van het Aziatische vasteland dan Engeland van, en Groot-Brittannië van het Europese vasteland. Waardoor eigenlijk die isolatie van Japan in sommige perioden inderdaad een keuze was. Maar in sommige perioden gewoon ook geografische realiteit. Het was gewoon niet
anders. En Groot-Brittannië heeft twee grote eilanden als het ware. Maar Japan is echt heel veel kleinere eilandjes. Toch ook?
Veel uitgestrekter.
Bergen veel en noem maar op.
Ja, heel erg onherbergzaam eigenlijk. Dus bergachtig inderdaad. En wat belangrijk is om te bedenken is dat maar 12% van Japan geschikt is voor landbouw. Dus van dat hele gebied. Dus dat betekent dat grote delen van Japan waren gewoon niet bewoonbaar in het verleden. En ook gescheiden van elkaar. Dus het waren vrij geïsoleerde delen binnen Japan zelf. Waardoor er wel heel veel strijd was van clans onderling. Maar relatief weinig interactie met de buitenwereld. Uitzondering is wel een beetje Korea. Dat heel veel technologische kennis, maar ook intellectuele kennis. Het Chinese schrift bijvoorbeeld, maar ook het boeddhisme. Zijn via Korea uiteindelijk in Japan beland.
En ze hebben ook toch alle mogelijke natuurrampen? Die je kan bedenken bijna.
Japan. Ja, het ligt inderdaad op een gevoelige plek ook wel. Dus aardbevingen, et cetera. Zoals we denk ik wel weten, vrij recentelijk toch. In 2011 is een grote aardbeving geweest. Tokio ligt nog steeds op de breuklijn. Dus dat is inderdaad ook een aspect ervan. Maar ik denk, de relatie met Korea is eigenlijk het enige wat Japan echt intensief had. Ook met heel veel emigratie in de premoderne periode van Korea naar Japan. Maar desondanks toch een hele vrij geïsoleerde cultuur. En niet echt met een gevoel van dreiging van de buitenwereld. Wat belangrijk om te bedenken dat voor 1945 Japan nooit is veroverd of binnengevallen door een buitenlandse macht. De Mongolen hebben het wel twee keer geprobeerd in de 13e eeuw. En dat was geen succes geworden, want de Mongolen konden veel. Maar een zeemacht optuigen om Japan in te nemen was zelfs voor de Mongolen te ver. Daardoor had Japan dus puur vanwege geografisch toeval zaten ze in een redelijk veilige positie. Maar ook wel weer een precaire positie als je bedenkt dat ze relatief weinig plek hebben voor landbouw. En ook eigenlijk een tekort aan grondstoffen. Dus toen Japan eigenlijk de moderne tijd in werd gecatapulteerd, dus in de 19e eeuw, zag je eigenlijk al begin 19e eeuw, of misschien nog net iets wat eerder, dat denkers in Japan zich begonnen te realiseren dat het puur leunen op die isolatie geen garantie was voor veiligheid in de toekomst. Omdat ze wisten natuurlijk dat westerse imperialistische machten aan het uitbreiden waren in hun regio. En dat ze dat deden echt met maritieme krachtpatsen. En zo.
Maar dus even voor de lijst om duik te hebben. De reden waarom zij vanaf dat moment echt inzagen grondstoffen zijn belangrijk, is omdat zij waarschijnlijk ook een soort industriële revolutie meemaakten of doormaakten. En daarvoor heb je gewoon echt veel meer grondstoffen nodig dan daarvoor.
Ik denk dat wel ietsje later was. Ik denk tweede helft 19e eeuw inderdaad. De keuze om toch mee te willen doen in de vaart der volkeren en inderdaad industrialisering na te streven, werd het als een dilemma gezien van oké, maar we hebben eigenlijk daar de grondstoffen niet voor. Dus wat gaan we daaraan doen? Bovendien zagen ze dat macht vaak gestoeld was op maritieme macht. En het was ook dus een logische stap voor hen om zichzelf meer te gaan zien als potentiële maritieme grootmacht. Dus het idee van misschien moeten wij ook een grote marine hebben en op die manier ook mee gaan doen aan de wereldhandel. En op die manier onze veiligheid veilig te stellen. Dat is een nieuwe manier van geopolitiek denken. En ik denk dat het huidige geopolitiek denken Japan heel teruggrijpt op die inzichten van zeg maar tweede helft 19e eeuw. Dus combinatie van isolatie houdt ons niet veilig. Moeten misschien ook een marinemacht grootmacht worden zoals die andere landen. En industrialisering wordt nodig, maar daar hebben we geen grondstoffen voor. En dat tweede kan natuurlijk ook leiden tot meedoen aan de wereldhandel, et cetera, op een positieve manier. Dat is denk ik wat Japan nu nastreeft, maar eind 19e eeuw, begin 20e eeuw heeft in Japan het geopolitieke debat zich zo ontwikkeld dat ze het niet genoeg vonden om alleen een maritieme macht te zijn die zich richtte op commercie, op wereldhandel, maar dat ze dus ook een continentaal imperialistisch avontuur zijn aangegaan.
Ik denk dat ook de tijdgeest was van toen. Niet om het goed te praten, maar je ziet dat bijna alle West-Europese landen hadden enorme koloniale rijken. Amerika eigenlijk ook een soort van Die hadden zelf een enorm continent. Dat ze dachten, ja, wij moeten ook zoiets hebben. De Russen hadden dat ook. Ik denk dat het vandaar uit voorkwam.
Dat klopt. En in soort, de wetenschap...
Ja, oude strategische autonomie.
Ja, we noemen in de wetenschap wordt het ook wel defensieve modernisering genoemd. Dus het idee van Japan loopt acuut gevaar om gekoloniseerd te worden. Ze zagen dat gebeuren met China, zeker in de opiumoorlogen en zo. Dus het idee van of we gaan meedoen, nou, we worden zelf een imperialistische macht, of we worden zelf gekoloniseerd. Ja, zo werd die keuze vaak zeg maar, cru gesteld door mensen die een imperialistisch project wilden aangaan. Maar er waren wel degelijk ook andere ideeën in Japan toen. Maar je ziet dat langzamerhand de mensen die claimden dat voor Japans veiligheid is het nodig dat we een continentale buffer hebben, dat dat eigenlijk de overmacht kreeg. En dat heeft tot het stichten van een groter rijk geleid, stap voor stap. Dus
eigenlijk in die 19e eeuw wordt Japan, zoals je zegt, de moderniteit ingecatapulteerd. Ze zien zich gesteld voor gevaren vanuit westerse mogendheden, maar ook vanuit Rusland, voor zover je dat westers kunt noemen. Natuurlijk toentertijd wel, nu noemen we dat niet meer. Dus Japan moet dan die toegang tot grondstoffen zekerstellen om uiteindelijk een industrialisatie op gang te brengen, maar vooral ook anderen buiten de deur te houden. De geopolitieke strategie wordt daarop aangepast en ze gaan van een maritieme grootmacht naar een continentale grootmacht. En in de eerste helft van de 20e eeuw krijgt dat enorm gestalte en dat mondt uiteindelijk uit in de verovering van verschillende gebieden. Zou je daar meer over kunnen vertellen? Welk gebied als eerste en waar liep het uiteindelijk spaak in die imperialistische aspiraties?
Ja, plat gezegd is het dus van maritiem continentaal. Er gaan budgetten van zeemacht gewoon naar het landmacht.
Ja, dat is natuurlijk wel pas later. Ja. Maar inderdaad, eerst welk land veroverde zij eerst?
Hierover is ook discussie. Want je hebt ook gebieden binnen wat nu gewoon als Japan wordt gezien. Zoals Hokkaido, het grote noordelijke eiland. En ook de eilandengroep Okinawa in het zuiden. Zijn eigenlijk ook in de 19e eeuw pas bij Japan gekomen. Maar veel Japanners zien dat niet als onderdeel van imperialistische avonturen. Dus het is heel lastig om te zeggen wanneer begon het. Maar vaak... als we gewoon het onderwerp Okinawa en Hokkaido laten, denk ik dat een land dat ze echt maar van een ander land hebben ingenomen, is Taiwan geweest in 1895. Dus na de Eerste Sino-Japanse Oorlog. Maar misschien nog belangrijker is dat steeds groeiende invloed van Japan op het Koreaanse schiereiland heeft geleid tot inlijving van Korea in 1910. Maar daar zijn twee oorlogen gevoerd. Dus de Eerste Sino-Japanse Oorlog in 1894-1895, die Japan heeft gewonnen, ook grotendeels door maritieme, de kracht van hun marine. Dus het is ook weer een heel dubbel verhaal. Het is niet zomaar van, ze gingen van maritieme macht naar landmacht, maar juist de marine was heel erg centraal in het winnen van die zeeslagen. En toen in 1905 werd het invloed van de Russen groter in Korea en is de Russo-Japanse oorlog heeft Japan ook gewonnen. Want hij was eigenlijk de eerste nagel in de doodskist van Tsar Nicolaas was. En het is niet voor niets dat er dus twee oorlogen zijn gevoerd. Eigenlijk over het Koreaanse schiereiland. Wie in Korea de macht zou krijgen. Want een van de obsessies, denk ik, in het debat over geopolitiek in Japan in de tweede helft van de 19e eeuw was toch de kwetsbaarheid van Japan ten opzichte van het vasteland, dat dat vooral met Korea te maken had. Dus het idee van Korea ligt zo dicht bij Japan. Bovendien is dat eigenlijk een van de weinige plekken waar wij grondstoffen van kunnen. Dat een gezegde dat toen rondging is dat Korea is een mes dat gericht is op het hart van Japan. Zo dacht men daarover in die tijd. Dat betekent dat het is absolute noodzaak voor onze nationale veiligheid dat geen enkele buitenlandse grootmacht dat mes in handen krijgt. Het was het gevaar dat de Russen het zouden doen. China had traditioneel gezien al veel invloed daar. En westerse grootmacht had dat kunnen doen. Het was eigenlijk zaak dat Japan zelf invloed zou krijgen in Korea. Wat toen nog één was natuurlijk. En een koning had. En die invloed is gestaag gegroeid. En vanaf de jaren 1880. En heeft uiteindelijk tot na het winnen van die twee oorlogen geleid tot inlijving van Korea in 1910. En dat was echt iets wat nog steeds heel erg voortleeft in Oost-Azië. Herinnering daaraan en woede daarover.
Wat was een breed koloniaal regime?
Zeker.
Zoals?
Ja, 35 jaar lang dus zijn ze bestuurd door Japan.
Pas ten einde, met het einde van de Tweede Wereldoorlog. En er is één begrip dat ik hier toch wel even wil benoemen, al valt er vast nog veel meer over te zeggen. Maar dat is het begrip troostmeisjes. En dat is denk ik exemplarisch voor de relatie tussen Japan en Zuid-Korea, dat heel lang niet over die koloniale geschiedenis vanuit Japan naar Zuid-Korea toe heen kon groeien. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dus de relatie vandaag de dag tussen Japan en beide Korea's is nog heel erg slecht vanwege die geschiedenis die niet verwerkt is. Dus het grote verschil met wat Duitsland en Europa klaar heeft gezet, is dat deze frustraties leven nog steeds voort. Vooral omdat het gezien wordt, zeker in China en beide Korea's, dat Japan niet echt duidelijk schuld heeft betoond hierover. En niet open is geweest na de oorlog hierover. Voor de Koreanen is het inderdaad vooral de troostmeisjes die daar een centrale rol in spelen. Dus de gedwongen seksuele slavernij eigenlijk, waar veel Koreaanse meisjes toe gedwongen werden in de laatste jaren van oorlog. Dus dan begin jaren 40 tot 1945.
Het gruwelijk was, want dat gaat over honderdduizenden meisjes die gebruikt konden worden naar believen van de Japanse soldaten zelf.
Ja, ik kan me ook herinneren dat in Korea zelf, ik weet niet of het waar is, dat de taal werd verboden of dat werd echt geprobeerd om het Japans te maken. Maar dat er wel verschil was met hoe de Japanners in Korea omgingen en in Taiwan, dat het daar wat meer losser was.
Klopt, ja.
En dat ze daar andere herinneringen hebben aan de Japanners.
Ja. Het is echt wel een ingewikkeld onderwerp. Met verschillende fases in de koloniale periode. En er zijn ook fases geweest waarin er wel degelijk ook Koreaanse kranten en zo mochten verschijnen. Het is pas de laatste jaren van de oorlog geweest dat Japan Koreanen heeft gedwongen bijvoorbeeld om Japanse namen aan te nemen en Japanse kleren te dragen, et cetera. Dat is eigenlijk een relatief korte periode geweest. Maar je ziet wel dat in de 35 jaar dat Korea een kolonie was, is gewoon wel echt een vreselijke periode geweest. Met enorme onderdrukking van Koreaanse identiteit. Voor het eerst ook voor Korea dat ze bezet werden door een buitenlandse macht. Dus nog steeds een enorm trauma voor elke Koreaan in Noord en Zuid. Taiwan is inderdaad weer een heel ander verhaal. En die hebben een veel positiever beeld van de Japanners nog steeds vandaag.
Oké, dus dan zien we eigenlijk vanaf 1910 een 35 jaar durende inlijving van Korea terug. Omdat het toch het mes gericht op het hart van Japan is. Maar daar stopten de imperiale ambities van Japan niet. En niet zo wel belangrijk om die te bespreken. Vandaar vooral ook om de geopolitieke strategie van Japan vandaag de dag goed te kunnen doorgronden. Kun je daar meer over vertellen over die imperiale continentale ambities in Oost-Azië?
Ja, het is denk ik, heel erg een tunnelvisie ontstaan onder de militaristen in Japan en de ultranationalisten. Die eigenlijk steeds meer macht kregen in de jaren 20 en 30. Dus toen was Japan al een koloniale grootmacht eigenlijk, met Korea en Taiwan als belangrijkste koloniën. Maar het idee was van we moeten verder industrialiseren, worstelen met zoveel problemen en meer imperialisme is eigenlijk de oplossing voor al onze problemen. Dus bijvoorbeeld het idee van wat je de Manchurian Lifeline, dus een lijflijn in Manchurije, betekent dat. Dus Manchurije is het deel in Noordoost-China wat boven Korea ligt. Dat Japan dat ook moest bezetten, want daar konden ze nog meer grondstoffen vandaan halen. En wat ook erg leefde, is dat er niet genoeg plek was in Japan. Want het is dus inderdaad zo dat er weinig plekken in Japan bewoonbaar zijn omdat het zo bergachtig is. Dus het idee ontstond onder de ultranationalisten eigenlijk een idee van Lebensraum, dat niet genoeg plek was en dat er dus meer emigratie in het vasteland moest plaatsvinden. Dus Noordoost-China werd eigenlijk aangemerkt als een plek om nog meer grondstoffen vandaan te krijgen en om eigenlijk vooral Japanse landbouwers te
vestigen. Dus het wordt ook gerechtvaardigd omdat er ook weinig mensen daar wonen relatief van. Er is onbenut ruimte en dat verdient om bewoond te worden.
Inderdaad, het is redelijk dun bevolkt. Bovendien was China op dat moment erg zwak met veel interne twisten. Dus dat werd door de ultranationalisten gezien als een makkelijke prooi. Bovendien konden Japanners die daar aan landbouw gingen doen, konden dan eigenlijk Japanse voedselvoorziening eigenlijk daarin voorzien, waardoor Japan weer meer kon richten op industrialisering, et cetera. Goed, dus begin jaren 30 is dat helemaal echt die tunnelvisie steeds sterker geworden en zijn ook heel veel meer liberale politici vermoord. Waardoor eigenlijk na 1929, om eigenlijk redenen die wij allemaal snappen, dus vanwege de beurskracht, ook het idee ontstond van ja, alleen maar bezig zijn met die maritieme handel, et cetera. En vrijhandel, dat is duidelijk niet betrouwbaar. Want dat heeft beurskracht aangetoond. Die financiële problemen die dat heeft veroorzaakt. En daardoor is eigenlijk dat imperialistische project gewoon echt steeds meer uit de hand gelopen. En uiteindelijk geleid tot een algehele invasie van China. 1937.
Ja, want ze hadden eigenlijk alles wat ze al wilden hebben. Korea, Mantsjoerije of Manchukuo noemden ze dat.
Ja, ik denk een teken van de imperialist, net zoals met Poetin nu, is dat je nooit genoeg hebt. Dus je zult nooit zeggen van, nou, nu is ons rijk wel groot genoeg. Zeker omdat voor de Japanners leek het alsof China enorm zwak was. Daarom dachten ze van, ja, heel Noord-China kunnen we ook bezetten, om daar ook weer industrie op te gaan zetten, et cetera. Maar tegen die tijd was het al zo dat ze hun hand enorm aan het overspelen waren. Die oorlog tegen China, dus de Tweede Sino-Japanse oorlog, werd een enorm probleem voor Japan. Het ging veel moeilijker dan ze verwacht hadden. En dat heeft uiteindelijk geleid, weer met allemaal ingewikkelde omstandigheden, tot ook Japans deelname aan de Tweede Wereldoorlog, waarin ze de kant kozen van Duitsland en gingen vechten met de VS. Wat weer tot de totale vernietiging eigenlijk van het Japanse imperialistische rijk in 1945.
Oh, om het beeld te hebben over het politiek denken in Japan. Michel, ik geef vaak aan dat een land niet vaak één land is, maar het bestaat uit meerdere lagen, politieke lagen. Nou, Japan was lange tijd in die tijd een keizerrijk, is het nog steeds. Ja, hoe werd eigenlijk het land bestuurd toen vergeleken met nu? Was het ook de keizer die het bepaalde? Want ik hoor je zeggen, Japan besloot dit, Japan besloot dat. Was het de keizer of was het de generaals of politici, adel? Ja, wat is het grote verschil met nu?
Er zijn heel veel veranderingen geweest in Japan sinds...
Laten we zeggen 1920, ja.
Dus de grote verandering is eigenlijk de val van de laatste shogun geweest in 1868. En toen is er een soort nieuwe elite ontstaan. Van mensen die de industrialisering van Japan nastreefden. En toen zijn er ook wel experimenten geweest in de jaren 10 en 20, echt met parlementaire democratie. Zeker niet dat iedereen mocht stemmen, maar wel dat er politieke partijen waren, et cetera. Dus dat is weer een hele andere fase geweest. En de desastreuze fase gaat echt in 1932. Dus dat ze ervoor kiezen om Mantsjoerije in te nemen en daar dus een nieuwe staat te creëren, et cetera. Dus vanaf 1932 tot 1945 heb je echt de militaristen of ultranationalisten aan de macht.
Maar het is dus niet echt een absolute monarchie, als ik het zo hoor. Dat echt de keizer top-down bepaalt wat er gebeurt, maar eerder het laagje onder hem.
Klopt. In principe was de keizer belangrijk en zeker belangrijk symbolisch gezien. Maar het was niet zo dat de keizer op dat moment echt de touwtjes in handen had.
Dus niet als de tsaar, als het ware?
Anders inderdaad. De tsaar was veel machtiger.
En uiteindelijk stopten die imperiale ambities, die militaristen en ultranationalisten, niet bij China alleen. Maar vielen ze op een gegeven moment ook Zuidoost-Azië binnen. Mede omdat de koloniale grootmachten zoals Nederland en Frankrijk eigenlijk onder Duits bewind stonden. En de Japanners soms ook wel werden uitgenodigd. Wat was de rationale hierachter? Was het ook toegang tot grondstoffen die zeker gesteld moesten worden? Of ging het ook om levensruim voor de Japanners?
Ja, het is eigenlijk een hele chaotische periode geweest. Dus ze hadden niet echt een blauwdruk van wat ze wilden doen, zeg maar eind jaren 30. Maar de grote schok was eigenlijk dat de Chinezen veel beter konden vechten dan men verwacht had. Dus die oorlog ging gewoon enorm slecht, die Sino-Japanse oorlog. En ze hadden dus eigenlijk ook niet de industrie en de grondstoffen om die oorlog goed voort te zetten. En dat leidde weer tot de militaristen die dachten van, nou, als we nou ook weer in Zuidoost-Azië gaan zitten, dan kunnen we daar weer grondstoffen van halen.
Dus ze gingen eigenlijk een grondstoffenoorlog aan om een andere oorlog te kunnen bekostigen.
Heel simpel gezegd. Dat is inderdaad de tunnelvisie van dat kleine groepje in Tokio.
Dat is echt een klein groepje.
Helaas denk ik dat het een redelijk grote groep was. In ieder geval de mensen die de beslissingen namen, was natuurlijk wel een kleine groep. Een belangrijk punt is ook wel geweest inderdaad dat Frankrijk en Nederland et cetera natuurlijk werden bezet door de Duitsers. Waardoor de koloniën van Frankrijk en Zuidoost-Azië en Nederland, Indonesië natuurlijk, voor het oprapen lagen. Precies. Zo zagen de Japanners dat. En zij konden het al goed vinden met Duitsland. Dat is een officiële alliantie geworden in 1940. Men dacht gewoon dat Duitsland de oorlog zou winnen. En dat zij dus die koloniën konden krijgen.
Dus zag je ook die pamfletten van Azië voor de Aziaten.
Dat werd toen opeens inderdaad de ideologie. En dat was een beetje er toen bijgehaald om te rationaliseren wat ze aan het doen waren. Maar een belangrijk punt is geweest dat ze toen Vietnam hebben, wat nu Vietnam is, hebben ingenomen omdat de Fransen daar weg waren. Dat heeft heel erg kwaad bloed gezet bij de Amerikanen. Die dus olie-export stopzetten naar Japan. Want stom genoeg, in ieder geval stom als je een Japans strategisch denker, waren ze qua olie op dat moment afhankelijk van import uit de VS. Maar omdat de VS dat stopzette, dachten de Japanners van, dan moeten we nog verder Zuidoost-Azië in om onze eigen olievoorraad te krijgen.
Oh, dat is omdat ze dus
heel erg belangrijk.
Toen inderdaad Indonesië was de grootste prijs. Maar ze dachten van, dat gaan die Amerikanen niet pikken, dus wij hebben een preventieve aanval nodig om de hele Amerikaanse marine uit te schakelen. Pearl Harbor.
Op die manier.
En de dag na Pearl Harbor, toen is Japan pas echt Zuidoost-Azië ingetrokken. Okay.
Aan ambities geen gebrek.
Nee.
Nou ja, aan slechte beslissingen geen gebrek.
Maar ik weet wel dat de Amerikanen een tijdje ook echt in de jaren 30, eind jaren 30, aan vredesbesprekingen deden met de Japanners. Waarschijnlijk om dit of Japanners te dwingen om uit Vietnam en de Filipijnen te verlaten.
Het was ook de motivatie om de olievoorraad stop te zetten, denk ik. En ook wel de angst, denk ik, hoor, in het Westen dat die alliantie tussen Japan, Duitsland en Italië gewoon echt heel erg machtig zou zijn. Wat het ook was. Okay,
wat het ook de facto was. Ja, want in 1940 was het helemaal niet vreemd om je geld eigenlijk op Duitsland in te zetten. Even los van ideologische keuzes. Het was niet vreemd om dat geostrategisch te doen. Ik ga het heel even kort samenvatten, deze 100, 105 jaar voor de luisteraar. Uiteraard is het heel erg kort door de bocht en in een notendop. Maar je moet proberen toch die wereld een beetje simpel te duiden voor iedereen. Japan wordt geconfronteerd met de moderniteit in de 19e eeuw. Mede door de opkomende Europese koloniale machten. Denk aan het Verenigd Koninkrijk, denk aan Nederland, denk ook aan Frankrijk. En op dat moment heeft Japan eigenlijk millennia van isolationisme erop zitten. Waaraan het zich vooral op zichzelf richt. En het contact met het buitenwereld vrij beperkt houdt. Wel groeide het op tot een maritieme macht in die regio, wat gegeven het eilandenrijk en uitgestrektheid daarvan ook wel logisch is. Maar dat ook een tekort aan landbouwgrond en aan grondstoffen. En het had door dat op een gegeven moment eind 19e eeuw de keuze was of gekoloniseerd worden of zelf koloniseren. En daarvoor hadden ze die grondstoffen nodig en ook veel landbouw om uiteindelijk de eigen bevolking te voeden. Japan koos dus overduidelijk voor het laatste en ging eigenlijk voor een kolonisatiemacht. Als het wel zo voor kolonisatiestrategie. In eerste instantie was het nog vrij maritiem gericht, dus het beschermen van handelsroutes. En naarmate die 20e eeuw vorderde, ging het steeds meer om continentale ambities. In eerste instantie om Korea en nadien ook om Noordoost-China en uiteindelijk zelfs om heel China en om Indonesië en Zuidoost-Azië. En werden die gebieden binnengevallen om de oorlog die slecht ging in China eigenlijk te bekostigen. En als een soort zijweggetje moest daarvoor ook de Verenigde Staten nog even aangevallen worden, begin jaren 40. Uiteindelijk mondde dit niet uit in de verwezenlijking van de Japanse ambities, maar juist in de destructie van Japan, nadat Amerika twee kernbommen gooit op Japan. De enige nucleaire aanval in de geschiedenis van de mensheid. Laten we hopen dat het zo blijft overigens. Kun je daar ietsje meer over vertellen en daarna ook de stap maken naar de Yoshina-doctrine, waar je als voorbereiding op deze podcast ook al wat over verteld had?
1945 is natuurlijk het breekpunt in de moderne Japanse geschiedenis, net zoals het in de Europese geschiedenis is natuurlijk. Dat het in één klap al die koloniën kwijt was. Dat kwam ook als een enorme schok voor de Japanners, want vanwege de propaganda en zo wisten ze niet hoe slecht het Japanse leger ervoor stond. Al wist men natuurlijk wel dat alle Japanse steden in puin lagen. Dat was duidelijk.
Ja, maar die werden ook zwaar gebombardeerd allemaal.
Ja, extreem. Ja. Dus de Japanse steden zien er een beetje uit. Ja, net zoals Duitse steden heel modern zijn, over het algemeen is dat ook zo met Japanse steden. Om dezelfde. Ja, maar 1945 was de grote vraag eigenlijk van, gaat Japan zich nu ontwikkelen tot moderne democratie en vindt er echt een soort de-imperialisering plaats, zoals er een denazificering geambieerd werd in Duitsland? Of is er een zekere continuïteit? Dus gaan de mensen die verantwoordelijk waren voor het imperialistische project een rol spelen in het naoorlogse Japan? Dat was een hele lastige vraag toen. En in die eerste jaren na 1945, dus eigenlijk tot 1952, viel Japan onder een bezettingsmacht, officieel van de VN, maar in de praktijk door de VS bestuurd. Ja, er is wel degelijk een discussie geweest ook in Washington van hoe kunnen we van Japan een gezonde democratische een gezond democratisch land maken. En zeker in de heel vroege periode hadden ze ook het idee. Truman was natuurlijk president, dus die zat toch heel erg in de New Deal hoek. Via Roosevelt. Dat Japan dingen zoals gezonde vakbonden en zo moest ontwikkelen. En dat er meer rechten moesten zijn voor arbeiders, et cetera. Dat is vrij snel overgegaan in hele andere prioriteiten, omdat toen de Koude Oorlog opeens begon. Toen werd de prioriteit van moeten zorgen dat Japan echt aan onze kant staat in die Koude Oorlog. En dat betekent dat Japan eigenlijk maar het beste zo snel mogelijk weer kan re-industrialiseren en zo snel mogelijk economisch weer bovenop kan komen. En vrij cruciaal is daarbij wel geweest dat ze toen de Amerikanen hebben besloten van dat die de-imperialisering misschien maar een beetje op een laag pitje moet staan. Want we hebben veel talent gewoon nodig om Japan weer op te bouwen. Dus veel van niet de allerhoogste mensen, die zijn wel degelijk veroordeeld en zo. Maar geschat 200.000 mensen die toch verantwoordelijk waren voor het besturen van het Japans imperialistische rijk, zijn toen eigenlijk vrijgelaten uit gevangenis en zijn toen in staat gesteld om weer belangrijke posities op te nemen in Japan. Dat betekent dat je wel degelijk kan spreken van een zekere continuïteit, misschien, helaas. En wat zeker onder linkse Japanners hebben dat gevoel op dat moment. Het belangrijkste premier op dat moment was Yoshida Shigeru. En die is belangrijk voor eigenlijk de periode erna voor een Japans buitenlands beleid, in dat hij de Yoshida-doctrine heeft bedacht. En daarin pleitte hij voor het richten van Japan op economisch herstel en zo snel mogelijk economische groei. En niet tot het heropbouwen van het militair-industrieel complex. En dat ze voor hun defensie kon Japan dan eigenlijk leunen op de VS. En ook dan een bondgenootschap aangaan, militair bondgenootschap met de VS aangaan. En Japan kon dan haar energie vooral richten op economische vooruitgang en economische groei. Dat is eigenlijk mainstream geworden in Japans buitenlands beleid. Al is daar altijd van het begin al kritiek op geweest, ook binnen Japan.
En wat was die kritiek? Hoe luidde die?
Je had binnen de leidende centrumrechtse partij, de LDP, een grote anti-mainstream groep, noem je dat. Dus die hadden het idee dat Japan een onafhankelijke buitenlandpolitiek moest volgen. En dus onafhankelijk van de VS. Niet zozeer omdat ze principieel linkser waren, die kritiek was er ook. Maar binnen de regeringspartij, de LDP, was het meer ook trots van mensen die vonden dat Japan zelf wel beslissingen kon maken. Vrijer moest zijn van de VS. En andere kritiek van de oppositie, linkse oppositie, was juist omdat de VS werd gezien als een negatieve kracht in de regio. En wat heel erg leefde bij Japanners toen, is dat in een mogelijke derde wereldoorlog, dat Japan zo dicht bij Amerika zou staan, dat Japan meteen weer een doelwit zou worden van een nucleaire aanval van de Sovjet-Unie. Dus het idee dat Japan te dicht bij Amerika, bij de VS stond op dat moment, werd gezien als iets heel gevaarlijks vanwege toch zeer onvlambare internationale situatie. Wat ook wel weer heel begrijpelijk was, want wat je moet bedenken aan de Koude Oorlog is ook dat de eerste plek waar de Koude Oorlog eigenlijk heet werd, was ook Oost-Azië, de Koreaanse oorlog. Ja, dus al die dingen speelden in Japan toen.
Dus 1945 was echt een markeerpunt. De Tweede Wereldoorlog komt ten einde. En daarna komt er eigenlijk een soort kleine transitieperiode aan. Vanuit Amerika, wat moeten we met Japan? Japan, wat moeten we met onszelf? En dat mondde uiteindelijk tegen de achtergrond van de Koude Oorlog aan. In Japan dat zich richt op economische voorspoed en economische re-industrialisering. En niet zozeer op het wederopbouwen van het leger. En dat zorgt er ook voor een hechte partnerschap tussen Japan en Amerika. Onder leiding van Yoshida. Maar dat kon wel op de nodige kritiek rekenen vanuit de rechtsconservatieve partij. Dat vooral dan ging om, worden wij dan niet mikpunt van een nucleaire aanval vanuit de Sovjet-Unie? En daarnaast ook nog, hebben we niet een bepaalde geopolitieke trots? Wij zijn toch het grote Japan van Oost-Azië? Nou, wil ik toch nu wel de stap meer naar het heden gaan zetten? Of wil je nog iets aanvullen?
Ja. De juiste linkse oppositie was anti-Amerikaans en bang voor die derde wereldoorlog, waarin Japan dus doelwit zou worden van kernoorlog. De rechtse oppositie was meer vanuit trots. Zeg maar. Dus die was niet zozeer bang voor. Maar ook nog een aspect is artikel 9.
Ja, artikel 9 van de grondwet.
Ja.
Ga los.
In die echt beginperiode, waarin nog wel geëxperimenteerd werd met hele progressieve ideeën.
Maar over welke jaar dat praten we eigenlijk?
Nu 1946 is de nieuwe grondwet.
Oh, echt vlak daarna. Oké, ja.
Toen is dus besloten om Japan als eerste en enige land ooit, dat ze eigenlijk een pacifistische grondwet moesten hebben. En dat is artikel 9 is dat geworden, dus de artikel 9 van de grondwet, waarin staat dat Japan dus geen leger zal hebben en nooit deel zal nemen aan oorlog. En dat speelt heden ten dagen nog heel erg, omdat die artikel 9 staat gewoon nog steeds in de boek. Waardoor Japan wel officieel zelfverdedigingstroepen heeft, maar niet officieel een leger. Dit is iets waar Japanners, wat gewoon een heel belangrijk thema is, nog steeds in de Japanse politiek. Dus zijn wij nou eigenlijk een pacifistische macht of niet?
En dus artikel 9 is een belangrijk onderdeel van die Yoshida-doctrine. En dank voor de correctie. Dus links georiënteerde mensen in Japan, die waren erg kritisch op het heel sterk verenigen met Amerika, omdat het dan mikpunt zou kunnen worden van de Sovjet-Unie. Rechtsconservatieven moet ik zeggen, niet per se populisten, die waren meer op de geopolitieke trots van Japan. En in de jaren daarna, decennia daarna, besteedde Japan maximaal zo'n 1% van het bbp aan een verdedigingsmacht. We mogen het niet echt een leger noemen. Dat verandert op een gegeven moment in de laatste 20 à 30 jaar. Zou je hier meer over kunnen vertellen? Wat heeft die transitie eigenlijk gerealiseerd van een pacifistisch Japan? Max 1% van het bbp gaat naar de verdedigingsmacht toe, niet eens naar het leger toe, naar toch nu een meer assertief Japan dat echt de leiding neemt en zelfs misschien wel lijnen uitzet voor de Indo-Pacific-strategie voor de Verenigde Staten, Australië en zelfs India.
Ja, dat zijn enorme sprongen die Japan inderdaad gemaakt heeft. Echt grotendeels in de laatste 10 jaar, hoogstens 15 jaar eigenlijk. Dat heel lang was de dominante discussie toch over in hoeverre blijven we een pacifistisch land of worden we tussen aanhalingstekens een normaal land met een normaal leger. En ja, daarbinnen leeft ook heel veel discussies. Ja, toch invloed van ultranationalisten en mensen die zeker aan de rechtervleugel, die ontkenden wat er gebeurd was in de Tweede Wereldoorlog en in de imperialistische periode. Aan de andere kant mensen die een veel progressiever Japan wilden en betere relaties met China en beide Korea's, etc. Dat kabbelde al de hele tijd zo voort. En ik denk eigenlijk dat Japan pas echt bezig moest met het opnieuw nadenken over de eigen geopolitieke positie. Met de opkomst van China, zoals niemand zal verrassen. Een beetje net zoals Europa in de VS. En ja, dat nieuwe denken kwam echt op stoom, denk ik, zo aan het begin van het vorige decennium. Dus pakweg 2012, en dat had toch veel te maken met de premier die toen aan de macht kwam, voor de tweede keer overigens, maar Abe Shinzo, die tot 2020 Japan heeft geleid en die in 2022 werd vermoord. Maar die heeft eigenlijk de nieuwe lijnen uitgezet van een Japanse geopolitiek. En ik kan wel zeggen dat er nu ook wel grotendeels een consensus is in Japan over de stappen die genomen zijn en nog genomen moeten worden. In de zin van dat Japan toch echt zich meer moet roeren binnen het internationale systeem. Om zich moet profileren als pleitbezorger daarvan. Binnen de eigen regio en daarbuiten, zoals we zagen met engagement met Oekraïne. Vooral vanwege wat er nu gebeurt met de opkomst van autoritaire staten. Vooral China en hun regio. Maar je moet ook bedenken dat Japan natuurlijk ook een buurland is van Rusland en Noord-Korea. Na alliantie, zoals zij het zien tussen die landen, heeft de Japanners echt wel wakker geschud. En ik zou zeggen dat eigenlijk als het ging om kritischer nadenken over de opkomst van China, liep Japan de hele tijd al voor op het Westen. Dus wij zijn denk ik pas echt dat tegen de COVID-periode wakker geschud, uit onze geopolitieke winterslaap gerukt. Ik denk dat Japan bijna wel 10 jaar eerder al bel bezig was met wat moeten we hiermee? Kunnen we nog wel volhouden om zo weinig te investeren in onze defensie? En wat is de rol van onze banden met bijvoorbeeld landen in Zuidoost-Azië. Als het
komt ja, want daar wil ik even op ingaan, ook in de, als laatste vraag, gezien de tijd. Je ziet dat Japan dus middels een quad bijvoorbeeld naast de Verenigde Staten ook banden aanhaalt met een land als India en Australië. De Verenigde Staten begrijpen we nu. Maar welke rol spelen India en Australië eigenlijk? Waarom die twee landen erbij?
Ja, je ziet dat Japan dus heel erg wel richt op de Indo-Pacific, dus die regio als geheel. Ik denk met als fundament het idee van de Free and Open Indo-Pacific. Wat een concept is wat inmiddels helemaal is overgenomen door Amerikanen, maar ook door mensen in Europa. Ook Nederland heeft een stuk daarover gepubliceerd in 2020, van wat moet Nederland en de EU met de Indo-Pacific. En ik denk dat Japan, vooral Australië, India en dan ook de VS ziet als bondgenoten daarin. En in het allereerst beschermen van de internationale orde en ten tweede toch het tegenhouden van Chinese expansie. Dat wordt vaak de Quad genoemd, hè, die samenwerking tussen Japan, India, Australië en de VS. Aan de andere kant zie je ook dat op gebied van investeringen, et cetera, een beetje stilletjes, Japan heel erg toch een rivaal is van China op dat gebied in Zuidoost-Azië. Dus enorm veel aan investeringen, aan infrastructuur, et cetera, is gaan doen in Zuidoost-Azië.
Waar dus niet zozeer economische rationale aan ten grondslag ligt, als wel meer geopolitieke. Dus het gaat niet zozeer om haal ik hier net rendement uit de 10% per jaar, maar meer op stel ik handelslijnen zeker en toegang tot grondstoffen.
Ik denk inderdaad dat dat de sterkere motivatie was. Je ziet ook dus nu wel dat binnen Zuidoost-Aziatische landen het beeld van Japan ook echt wel heel positief is nu. Om verschillende redenen, terwijl het beeld van China steeds negatiever wordt.
Ja, dat merkte Rajiv en ik ook toen we door Zuidoost-Azië aan het reizen waren. Dat ze van China een heel negatief beeld hebben, van Japan juist een heel positief beeld. Wil ik daar even op voorborduren, Rajiv? Jij bent natuurlijk onze India-expert. En ik hoorde Shai Shankar heel recentelijk zeggen, in een gesprek met Japanse vertegenwoordigers vanuit de hoogste rangen, dat Japan zich assertiever moest opstellen en meer de leiding moest nemen in Oost-Azië. En hij nodigde daar Japan ook van harte toe uit. Zou je meer kunnen uitleggen over die relatie van India en Japan en hoe India Japan eigenlijk beschouwt?
Nou, India heeft eigenlijk een hele positieve beeld van Japan. Dat weet ik ook zowel bij de bevolkings, degene die zich met politiek bezighouden, de elite. En over Japan heeft meerdere redenen eigenlijk. Japan heeft ook in het verleden na de onafhankelijkheid als een van de weinige landen India geholpen tijdens het industrialiseringsproces, het opzetten van bedrijven. Suzuki is daar een mooi voorbeeld van. Die is zelfs in India speciaal, de Suzuki Maruti, ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord, een speciaal auto bedacht voor de India's publiek. India geeft ze angst, ze hebben een hele, ik denk honderden jaren, misschien zelfs duizend jaren oude culturele tradities. Dat heeft zich zelfs geuit in de beginjaren 2000 of 2010. Had Japan, die is namelijk heel goed in anime, die heeft de hindoeïstische geschiedenis heeft twee grote epossen, de Ramayana en de Mahabharata. Die heeft dat verbeeld in anime vorm en dat als cadeau aan de Indiase bevolking gegeven. En ook in de geschiedenis als je kijkt, dat het Japanse keizerrijk eigenlijk India wilde helpen onafhankelijk te worden. Met Subhas Chandra Bose, die ging dan vanuit Burma in 1944-45 India binnenvallen. Met het idee de Britten daar te verjagen. Oké, dat was mislukt. Maar toch het idee van dat Japan een land is dat als goede vriend is in de regio. Dus ze hebben in de geschiedenis alleen maar goede relaties, goede ervaringen met Japan.
Dus van oudsher hechte relaties tussen Japan en India, zelfs op bevolkingsniveau. En dan heb je een paar mooie voorbeelden genoemd. Waarom nodigt Shai Shankar, minister van Buitenlandse Zaken van India, Japan uit om wat assertiever te zijn en meer de leiding te nemen? Heb jij het idee dat India Japan ziet als een heel belangrijke tegenwicht tegen China ook?
Ik denk dat dat het is. India ziet heel duidelijk dat China aan zijn noordgrens zit te tornen en continu met die salamislijzingtactieken bezig is. En elke keer als India eigenlijk extra wilt investeren in de marine, dat doet China weer zijn dingetje, zodat het budget weer naar het noorden moet gaan, of naar het land mag. En ik denk dat het eigenlijk een logische redenatie is, want als Japan assertiever zou worden en meer aan defensie zou besteden aan de oostgrens van China, dat dus automatisch ook weer budgetten of misschien aandacht van Tibet-India-grens naar Japan zou moeten gaan. Ik denk dat dat ook een rol zou kunnen spelen.
Oké, dus voor India is Japan een cruciale bondgenoot. Dan ga ik nu even de stap zetten naar Casper. Het is duidelijk dat de VS de belangrijkste bondgenoot is voor Japan om tegenwicht te bieden tegen China. Maar overal in de wereld is toch wel duidelijk dat Amerika steeds onafhankelijker wordt en misschien ook wat onvoorspelbaarder wordt en zich wellicht gaat terugtrekken. Dat betekent, en dat zou een geleidelijk proces zijn, dat je daarop moet gaan anticiperen. Kun jij in het staartje van deze uitzending, want Rajiv, ik weet dat je naar de tijd kijkt, als altijd, kun je heel kort uitleggen wat de visie is van Japan op die andere landen in Zuidoost-Azië, misschien ook India. Australië, we denk ik voor nu even voldoende behandeld, valt natuurlijk ook nog veel meer over te zeggen, als anticipatie op het terugtrekken van de Verenigde Staten.
Ja, ik denk dat Japan zich steeds meer hoopt te profileren. Niet zozeer als een land dat gewoon afhankelijk is van de VS en mee moet doen met wat zij willen. Maar dat zij ook juist in Washington mee willen doen aan het vormgeven van nadenken over deze regio. En willen laten zien van, hier zijn we al mee bezig. En dan denk ik dat de Free and Open Indo-Pacific een strategie daar echt goed voorbeeld van is. En om de Amerikanen dan te overtuigen puur om mee te doen met de initiatieven die al bestaan. En je ziet dat dat dus in de laatste 10 jaar erg goed gelukt is. En dat Amerika precies dat eigenlijk heeft overgenomen. Natuurlijk zien de Japanners ook wel degelijk een terugkeer van Trump met angst en beven tegemoet. Maar aan de andere kant denk ik dat ze sowieso door zullen gaan met het proberen beïnvloeden van denken in Washington. En dat ze misschien vrij uniek in de wereld daar ook toe in staat zijn. Misschien nog wel meer dan Europese landen. Puur omdat dat bondgenootschap zo enorm sterk is tussen Japan en de VS. En je zag dat premier Abe Shinzo al redelijk succesvol was ook in het bespelen van Donald Trump. Door met hem te gaan golfen.
Ik zag het.
Zijn vrouw kon hem niet uitstaan. Die deed ook net alsof zij geen Engels sprak, toch? Terwijl ze dat eigenlijk wel doet.
Kunnen. Dat is een wijs besluit.
En ik had zelfs
dames. Maar inderdaad, ik denk dat sowieso dat Japanse leiders hopelijk in staat zullen zijn om dit te navigeren als het voordoet. Maar het blijft dus al een uitdaging zijn voor de wereld.
Maar dus het is Japan die probeert zich natuurlijk zelf op te richten, maar weet dat het nog afhankelijk is van de VS. Dus dan is je alternatief anticiperen door hechte partnerschap in de regio aan te gaan en daar Amerika gewoon bij te laten aansluiten. En ook te laten zien, wij zijn zelf assertief, dus je staat er niet alleen voor Verenigde Staten.
Ik denk dat ze in de toekomst, want Frankrijk wil graag lid worden van de Quad. Ik denk dat ze Japan gezien misschien daar ook open voor zullen staan. Althans, zo zou ik denken.
Ik denk het wel, inderdaad. Ik kan me heel goed voorstellen dat Japan en ook andere landen daarvoor openstaan, dat Frankrijk daar lid van wordt. Vooral ook omdat Frankrijk eigenlijk veel groter is in Indo-Pacific dan we denken, met heel veel eilandstaartjes die daar liggen. Het is niet voor niets natuurlijk dat Macron zich nogal vaak in India begeeft en in Indo-Pacific ook echt als strategisch prioriteit ziet. Normaliter bespreken we altijd wat de EU en Nederland moet doen. Ik stel voor dat we allemaal 1 zin daarop loslaten en dat we dan de aflevering gaan afronden. Kasper, mag ik bij jou beginnen? Het moet beknot gezien de tijd en Rajiv's focus daar terecht op.
Ik zou zeggen, meer bewustzijn over Japan en Japan als partner in Den Haag en Brussel is dringend nodig. Meer kennis over Japan en wil tot samenwerking. Ik denk dat er nog veel te doen is.
Veel te doen is.
Ja, ik denk sowieso wil tot samenwerking. Maar ik denk dat het begint om bij de politiek en de overheid, om ervoor te zorgen dat mensen die in ieder geval kennis hebben over buitenlands beleid, over bepaalde regio's, eigenlijk ook die meer te betrekken in de politiek, bepaalde functies te geven. Ervoor zo te zorgen dat er ook institutionele kennis groeit over die regio's. En dan komt de wil tot samenwerking er, denk ik, automatisch uit voor.
Oké, hier sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan. Ja. Beste luisteraar, ik hoop dat jullie weer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. Blijf vooral luisteren naar de podcast. En dan gaan we volgende keer weer dieper in op de geopolitiek van Japan, wanneer Kasper Wits ons in de toekomst vast weer zal gaan bezoeken. Hartelijk dank voor het luisteren.